We gaan met elkaar een paar versen lezen uit Efeze 2. Efeze 2 vers 11, 12 en 13. Efeze 2 vers 11, 12 en 13. Daar staat: bedenkt daarom dat gij, die vroeger heidenen waart naar het vlees, onbesneden genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis, die werk van mensenhanden aan het vlees is. Dat gij te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls, en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Tot zover deze woorden. We hebben het vanavond over de grote verandering die plaatsgevonden heeft toen de Heer Jezus in ons leven kwam. De grote verandering. Vroeger, daar gaat het over. Vroeger, hè, gij die vroeger heidenen waart. Het is goed om aan de ene kant terug te kijken. Op die manier, niet verlangend, zoals de vrouw van Lot terugkeek. Zo van, was ik daar nog maar? Maar terugkijkend zo van, wat een genade van God dat mijn leven zo veranderd is. Dat ik in een heel andere situatie terechtgekomen ben. Zo mogen we vanavond ook terugkijken. Nou, in dit stukje zullen we gaan ontdekken hoe Paulus laat zien dat heidenen en Joden bij elkaar gebracht zijn. Dat ze niet meer uit elkaar zijn, maar dat ze samen één geworden zijn. Nou, dat is een geweldig groot wonder. Heidenen, als er in de Bijbel gesproken wordt over heidenen, dan wordt daar niet in de eerste plaats over zondaren gesproken. Dat is onze term vaak. Heidenen, dat zijn vaak zondaren. Maar als er in de Bijbel over heidenen gesproken wordt, dan wordt er heel eenvoudig letterlijk mee bedoeld niet-Joden. Ja? Dat zijn heidenen. Dus als ik het over heidenen heb, heb ik het niet in eerste plaats over hele slechte mensen, maar heb ik het over niet-Joden, die niet bij het volk van Israël behoren. Dat is misschien wel goed dat het even weet. He, ik weet wel, de naam heiden heeft vaak een negatieve klank. Maar ik ben een heiden, maar ik ben bekeerd. Ik ben een bekeerde heiden. Maar ik ben nog wel een heiden, maar wel bekeerd. Omdat ik niet bij het Joodse volk hoor. Ik ben geen Israëliet. Ja? Nou, houd dat even vast. Er was in de Bijbel, vind je dat ook, een enorme tegenstelling tussen heidenen en Joden. Die tegenstelling komt met name, kijk, als we even gaan kijken, heel kort opsommen, vroeger waren we heidenen naar het vlees, onbesnedenen, zonder Christus, zonder burgerrecht, dus we waren eigenlijk vreemd van Israël, vreemd van het volk van God. We waren zonder verbond der belofte, zonder hoop en zonder God. Nou, deze zeven punten, dat beschreef ons leven van vroeger. Dat waren wij vroeger. Heidenen naar het vlees. Nou, laten we eens even kijken wat een heiden eigenlijk was. Als u met mij opslaat in Matteüs, daar heeft u, en ik hoop niet dat u dat verkeerd opvat, hoe de Heer Jezus met deze vrouw omgaat. Want aan de andere kant staat er dat God de wereld lief gehad heeft. En dat God alle mensen lief heeft, uiteindelijk. Maar voordat het zover kwam, dat het evangelie ook werkelijk naar alle mensen kon gaan, moest het evangelie eerst naar zijn eigen volk, eerst naar Israël. En er staat in de Bijbel, omdat Israël het evangelie verworpen heeft, is het evangelie uiteindelijk over de hele wereld gekomen. In een gelijkenis vertelt er Jezus dat zo, dat een vader een bruiloftsmaal aanrichtte en dan had hij genodigden. En die zeiden, nee, we komen niet, we hebben het te druk. En de tweede keer weer mensen uitnodigen, alles is gereed. En dan zie je zelfs dat ze zijn knechten mishandelden. En wat gebeurt er dan? Toen zij af lieten weten, toen zei de Heer, ga nou maar naar de heggen en de steggen en de straten en daar mag iedereen komen. He, dat is een gelijkenis wat de Heer Jezus verteld heeft om te laten zien dat het genodigde volk af liet weten. dat de Joden hem verworpen hebben, zelfs tot tweemaal toe. De eerste keer was tijdens het leven van de heer Jezus. En de tweede keer tijdens het optreden van de apostelen. De eerste keer wordt heel eenvoudig gezegd, kom naar de bruiloft. En de tweede keer wordt er gezegd, komt, alle dingen zijn gereed. En toen de apostelen het evangelie verkondigden, was ook alles klaar. Toen was het werk volbracht, toen was de Jezus naar de hemel gegaan. Alles was klaar. Dat is de tweede uitnodiging. En wat hebben ze gezegd? We willen niet. En toen heeft Israël eigenlijk voor de tweede keer die uitnodiging afgewezen. En dan staat er dat de Heer een leger zal sturen en de stad in brand zal steken. Dat is in 70 na Christus gebeurd, hè? Toen is keizer Titus gekomen, toen is Jeruzalem verbrand. En toen was de uitnodiging wereldwijd. Kijk, op zo'n manier die gelijkenis lezen, dat is heel belangrijk. Dan heb je die lijn in de gaten, hè? Begrijpt u dat een beetje? Nou, in die zin moet je ook Matteüs 15 lezen. Want in Matteüs 15 heb je te maken met een heidense vrouw. Een Canaanese vrouw, de Canaanieten. Dat waren de volkeren die in Israël woonden en lang niet alle Canaanieten die waren verdreven tegen het gebod van God in. En zo'n Canaanitische vrouw die liep achter de Jezus aan. En die had het over een dochter van haar die zo bezeten is en die aan de Jezus vroeg, zoon van David, mooi hè, zoon van David, heb medelijden met mij, want mijn dochter is zo bezeten. Nou, wat staat er dan? In vers 23, hij echter antwoordde haar geen woord. En zijn discipelen kwamen bij hem en vroegen hem, zeggende, zend haar weg, want zij roept ons na. Wat een reactie, hè? En wat zien we dan? Hij echter antwoordde en zeide, ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Maar deze vrouw, die heidense vrouw, die kwam en viel voor hem neer en zei, Heere, help me. Nou, dan denk je, nou, dan zal de Heer Jezus toch wel helpen, hè? Nou, wat staat er? Hij echter antwoordde en zeide, het is niet goed het brood van de kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Het zal je maar gezegd worden. Nou, inderdaad, voor de Joden waren heidenen gewoon honden. Die niet eens in het tempelplein mochten komen. Het waren mensen, er staat ook letterlijk in de Bijbel, buiten zijn de honden. Die hebben absoluut geen deel aan dat wat God aan Israël toevertrouwd heeft. Israël was het volk van God en die heidenen die hadden er helemaal niets mee te maken. Nou, zo was die scheiding tussen de Joden en de heidenen. En dan is het zo wonderlijk hoe deze vrouw dan zegt, maar ze zeiden, zeker heren, ook de honden eten immers van de kruimels die van de tafel van hun meesters afvallen. En toen antwoordde Jezus en zeide tot haar, o vrouw, groot is uw geloof. U geschiedde naar gelijk gij wenst. En haar dochter was genezen vanaf dat ogenblik. Nou, hier komt een heel klein beetje tot uiting hoe die kloof was tussen heidenen en Joden. En wat een groot wonder moet er plaatsvinden dat heidenen en Joden samengevoegd worden tot één gemeente. Dat je samen rondom de tafel van de Heer kunt zitten en avondmaal kunt vieren. Nou, dat gaat niet zomaar. Dat is een groot wonder wat daarvoor plaats moet vinden. Nou, dat zien we hier in dit stukje. Vroeger waren we heidenen naar het vlees. We hoorden er eigenlijk helemaal niet bij. Daar staat dat wij onbesneden waren. In Efeze 2, we waren heidenen naar het vlees, en daar staat er, en onbesneden genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis. Nou, ze waren onbesneden. En dat heeft te maken met een uiterlijk kenmerk. Een uiterlijk kenmerk, ze waren onbesneden. We waren onbesneden, we hoorden er eigenlijk uiterlijk ook niet bij. Ik moet hier dan aan denken, daar hebben wij vandaag ook wel wat mee te maken. Misschien is het goed om daar even iets over te lezen, het Romeinen 2, over die besnijdenis. Het is een uiterlijk teken, waar die Joden erg trots op waren, maar wij zijn uiterlijk anders dan jullie. Maar in wezen ging het niet zo om dat uiterlijke. Het ging veel meer om het innerlijke. In Romeinen 2, vers 28, daar staat... Romeinen 2, vers 28, daar staat... En daar zij het verwerpelijk achten God te erkennen... Oh, wacht even, nee. 2, vers 28, ja, sorry. Want niet hij is een Jood die het uiterlijk is... Niet dat is de besnijdenis wat het uiterlijk aan het vlees geschiedt, maar hij is een Jood die het in het verborgen is. En de ware besnijdenis is die van het hart naar de geest, niet naar de letter. Dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God. Eigenlijk wil Paulus hier zeggen, goed, die zogenaamde besnijdenis. Uiterlijk kun je zeggen, ja maar, ik ben gedoopt. Of ik ben lid van de kerk. Allemaal die uiterlijke dingen. En daar wordt vandaag ook zo heel veel mee geschermd. Ja, ik ben toch een dooplid. Of ik ben toch hè, dit. Nou, daar gaat het in wezen niet om. Maar goed, onbesneden waren we. Het derde wat hier genoemd wordt, dat is, ze waren zonder Christus. Ze waren zonder Christus. Christus was voor hen vreemd. Iemand heeft eens een keer gezegd, een mens zonder Christus is de natuur zonder God. Zonder zon. Ja? Is de natuur waar de zon ontbreekt. Dat is een mens zonder Christus, want Christus is de zon in je leven. Nou, dat was onze situatie, zonder Christus. Nog iets, zonder burgerrecht. God was niet onze God. God was niet... Degene die het voor het zeggen had, we hoorden absoluut niet bij het volk van God. Nog iets wat er genoemd wordt. We waren zonder één enkele belofte. Zonder verbond. We waren niet verbonden aan God. We hadden niet een belofte, geen enkele toezegging van God. En dan, we waren zonder hoop. Als je zonder God bent, zonder Christus bent, dan heb je ook geen hoop in je leven. Er is zoveel hopeloosheid in de wereld om ons heen. Zonder hoop. Absoluut niet weten waar je leven naartoe gaat. Absoluut niet weten wat het einddoel van je leven is. Wat een vreselijke hopeloosheid. Wat een uitzichtloosheid. En dan het allerergste wat je hier kunt lezen. Dat is dat wij vroeger waren zoals dat vers 12 dan eindigt. Hè, over hoe wij vroeger waren. Daar staat zonder God. Zonder God. Er staat in de Bijbel, God is licht. Dat betekent, je bent zonder licht. God is liefde. Dat betekent, je bent zonder liefde. Zonder God is, je zou eigenlijk kunnen zeggen, dat is de diepste duisternis waar een mens in kan vallen. Een mens zonder God. Nou, mensen, dat was onze situatie van vroeger. Zo waren de heidenen vroeger. Een hele opsomming. Maar dan komt die grote verandering. Vandaar dat er boven staat de grote verandering. Zo was het. En nu? In vers 13. En dat vind ik zo mooi dat die Bijbel, dat de Bijbel daar zo'n markant punt ingeeft, zo'n markant omslagpunt, want daar staat maar. Heb je weer dat woordje maar, hè? Waarin alles veranderd wordt. Hè, dat zie je ook in vers 4 van Efeze 2, hè? Dat wij dood waren van nature, we waren kinderen des torens, en in de Statenvertaling staat maar. God is zo rijk aan erbarming. God die heeft er een totale verandering in gebracht. En dat zie je dus ook weer in vers 13, hoe hopeloos wij ook vroeger waren, ons leven eruit zag, maar in Christus. In Christus. En dat is niet zomaar. Er staat maar thans in Christus. Misschien wel heel goed om dat voor jezelf te weten. Dat thans, dat is voor sommigen al vele tientallen jaren geleden. Ik denk dat het voor u, broeder dokter, al misschien wel 40 jaar geleden was. 55 jaar geleden. Toen kwam er een streep onder, hè? En toen werd het anders. Nou, voor mij is het ook heel wat jaren geleden. Dat ik mag terugkijken naar het oude leven. En dat er een totale verandering plaatsgevonden heeft. En dat mijn leven nieuw geworden is. Maar thans. Het gaat er niet zozeer om dat je precies weet wanneer dat het gebeurd is. Maar het is wel heel belangrijk dat je weet dat het gebeurd is. Dat je terug mag kijken en zeggen van dat is nou allemaal verleden tijd. Zo was mijn leven. Zonder God. Zonder Christus. Zonder hoop. Zonder aanspraak te kunnen doen op Gods belofte. Vervreemd van God. Ja? Dat was mijn leven. En weet u, daar komen we, als we nu vanavond daarover na gaan denken, daar komen we bij de kern van ons christelijk bestaan. Wat bedoel ik daarmee? Wat is de reden waarom dat God u hier op aarde laat leven? Wat is ons bestaansrecht? Waarom zijn we hier als gemeente? Dat is heel belangrijk. Het is heel belangrijk dat je je afvraagt, wat is nou het doel van de gemeente? Wat is nou het doel van onze gemeente, onze kerk? Elke zondagmorgen heerlijk bij elkaar liederen zingen. We hebben afgelopen zondag gehoord, zingen is gezond. Elkaar bemoedigen. Een beetje gekieteld worden geestelijk. Van, oh wat is het toch fijn dat we een kind van God zijn. En halleluja, prijs de Heer. En we gaan weer naar huis. En dat was het weer, we kunnen er weer een weekje tegenaan. Is dat nou gemeente zijn? Ik denk het niet. Wat is nou het bestaansrecht van een gemeente hier op deze aarde? Dat is, er zijn nog zoveel mensen zonder God. Er zijn nog zoveel mensen zonder hoop. Er zijn nog zoveel mensen die totaal vreemd zijn aan wat God ons beloofd heeft. Aan het leven wat God ons gegeven heeft. Ik hoop dat wij als gemeente, maar ook heel persoonlijk gaan ontdekken, maar daar gaan we voor. Dat is ons doel. Je zegt wel eens, de eerste van de eerste gemeente, dat was vrij stormachtig, hè, want toen begon alles. Hè. Maar dan staat er dat de Heere dagelijks aan de gemeente toevoegde. Nou, al zou het er maar één op een dag zijn, dan zijn het wel 365 per jaar, hoor. Zou de Heer dat misschien ook bij ons willen doen? Dat we als gemeente niet overleven, maar dat we als gemeente gaan groeien. Dat we als gemeente gaan winnen, mensen winnen voor Christus. Dat je met grote blijdschap een van je collega's mee kunt nemen naar de dienst. Zeg, nou moet je eens gaan luisteren, joh. Hè, evangelie. Dat je mensen ja, mee kan nemen. Mensen, dat is zo onnoemelijk belangrijk. En ik denk, de grootste fout die een christen of die een gemeente kan maken, dat is dat we zo naar binnen gekeerd raken. Nou, ik zeg wel eens, een gemeente die niet werft, sterft. Ja, we hebben het er gisteren over gehad, toen hadden we een gemeenschappelijke raadsvergadering met de gemeentekerkenraden uit Goor, uit Hengelo, uit Dinxperlo en vanuit onze gemeente. We hebben wat raakvlakken, wat ruildiensten zo met elkaar. We zijn ook allemaal uit één gemeente ontstaan, uit Hengelo. We hebben het erover gehad. Hoe staan we als gemeente? Wat hebben we als visie? Wat hebben we als doel als gemeente? En ja, mensen, we moeten scoren, hoor. We moeten scoren. Dat betekent niet dat we succes... Nou, we moeten scoren. Dat betekent, ja, je zou bijna kunnen zeggen, we staan met z'n allen op een voetbalveld, maar er is wel een doel waar we naartoe moeten werken. En als er geen doel is, dan ben je met elkaar een beetje de bal aan het rondspelen. En we vermaken de mensen misschien wel een beetje op de publieke tribune, maar er wordt niks gescoord hoor. Daarom is het zo belangrijk dat je in je leven weet van, daar ga ik voor. Dat is mijn doel en dat wil ik graag. Doet u mee? Maar thans, ja, is een grote verandering gekomen. Er zijn nog zoveel mensen die zo ver af zijn. En daarom is het zo mooi dat hier staat in vers 13, maar thans in Christus Jezus. En dat kan alleen maar door de Jezus. Hij is degene die daarvoor aangewezen. Hij is de enige waardoor die grote verandering in ons leven plaats kan vinden. Maar thans in Christus. En ik heb u verteld toen we met de Efezebrief begonnen. Dit is het sleutelwoord. Hè? Dit woordje in Christus, dat komt vele malen voor in de Efezebrief. In de Colossensebrief Christus in ons. In de Efezebrief wij in Christus. En dan staat er, in Christus zijt gij die eertijds ver af waart, dichtbij gekomen. Denk eens aan die verloren zoon. Ver af, we waren zo ver af, maar we zijn dichtbij gekomen. Dichtbij gekomen, broeders en zusters, we zijn dichtbij gekomen en onze hemelse Vader heeft ons aan zijn liefdevol hart gedrukt. We zijn dichtbij gekomen. Staat u er wel eens bij stil? Wat dat betekent, we zijn dichtbij gekomen. We moeten niet ver af blijven staan. We moeten ook niet ver af blijven staan in de gemeente. We moeten niet toeschouwer zijn in de gemeente, maar we moeten meedoen. We moeten meewerken. We moeten meebidden, meestrijden om al die mensen die de Heer Jezus nog niet kennen. En ja, er zijn nog zoveel mensen zo ver af. We zijn dichtbij gekomen. En dan vind ik het zo mooi en daar wil ik dan vanavond mee afsluiten. Met dat hele korte afsluitende zinnetje. We zijn dichtbij gekomen en dan staat het door het bloed van Christus. En dan heb ik hier opgeschreven dat bloed, dat reinigt, dat bloed van Christus reinigt. Dat bloed van Christus verlost. Koopt ons los van de zonde, maar koopt ons ook aan. Het is een prijs die voor ons betaald wordt. We zijn betaald, gekocht en betaald. Dat bloed van de Jezus schenkt vergeving van zonde. Maar het mooie is, dat bloed van de Jezus verzoent ons ook. En dat woordje verzoenen, dat betekent dat twee vijandige partijen, met elkaar weer verzoend raken. Verzoend. En dat wil in de eerste plaats zeggen dat de mens weer dicht bij God gekomen is. Dat is heel belangrijk. Maar dat de mens ook dicht bij de mens gekomen is. Door het bloed van de Jezus wordt ook een gemeente als het ware één. Door het bloed van de Jezus kunnen christenen als broeders en zusters samen ook leven. Het bevordert de gemeenschap onder elkaar. Het bloed van de Jezus. Dus dat bloed van de Jezus, dat is niet alleen 2000 jaar geleden was het heel belangrijk, maar het is elke dag nog opnieuw belangrijk. Om ons werkelijk echt dicht bij God, maar ook dicht bij elkaar te brengen. En laten we daar met elkaar de Heer voor danken dat ons leven zo totaal veranderd is. En ik denk dat het heel belangrijk is, broeders en zusters, dat we die ommekeer in ons leven, dat we dat ook weten dat het gebeurd is. Dat het niet zomaar vanzelfsprekend is. Maar dat we werkelijk echt die grote ommekeer in ons leven ook kennen en meegemaakt hebben. Tot zover deze woorden.